Deze morgen, want het is eigenlijk ook al gezegd deze morgen, we leven eigenlijk in een tijd, een lijdenstijd, en we gaan richting het komend paasfeest. En deze morgen willen wij met Petrus naar het kruis gaan. Petrus, mens, later apostel, Petrus. De Bijbel die geeft eigenlijk aan dat hij eigenlijk ook een riet was. Maar dat hij later een rots is geworden. En een riet, als er veel wind staat, dan wordt een riet heen en weer bewogen. En zoals het als het ware ook in het leven van Petrus. Hij werd vaak ook heen en weer bewogen. Een riet. Misschien zijn wij ook vaak een riet. Ook niet altijd standvastig. Ook soms heen en weer. Maar gelukkig, Petrus, hij werd een rots. Hoe begon het met Petrus? Hij kreeg een roeping. We weten, Petrus, hij was een vissersman in Tiberias, het meer van Galilea. En daar ging hij met zijn bootje het meer op. Hij gooide de netten uit en hij was een visser. Maar dan komt de Heer Jezus langs en dan gaat de Heer Jezus discipelen, volgelingen roepen. En dan lezen wij in Matthäus hoofdstuk 4, vanaf vers 18 het volgende. Toen hij, dat is de Heer Jezus, nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen, komt achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Ze kregen een roeping, maar het is toch eigenlijk heel wat. Je moet maar een bedrijf hebben aan het meer van Galilea, vissersbedrijf, Simon Petrus BV, en je verdient daar je boterham mee. En dan komt er iemand langs en die zegt van, joh, Simon Petrus, dat vissersbedrijf, stop er nou maar mee. Trek je bootje maar op de kant en verkoop je netten maar. Want het is gebeurd. Je bent geen vissersman meer, maar vanaf nu zal ik je maken een visser van mensen. En we zien, en dat staat ook zo in het woord, terstond lieten zij hun netten liggen en volgden hem. Dus met andere woorden, ja, ze hebben er eigenlijk niet lang over na hoeven te denken. Jezus sprak, volg mij, Jezus komt met een roeping en Petrus is radicaal en hij volgt Jezus. Ik vind een roeping altijd een geweldig groot wonder, ja, als mensen de zending ingaan, maar ook als mensen actief zijn in de gemeente. En ik weet, veel gemeentes klagen over arbeiders. Hè. In gemeentes zijn vaak weinig werkers. Maar hier zien wij een geweldig groot wonder. Petrus, hij geeft gehoor aan de roeping die de Heer Jezus als het ware legt op zijn leven. Hij gaat hem volgen. Hij wil een visser van mensen worden. Dan is de Heer Jezus zo met zijn discipelen. En dan is de Heer Jezus op een gegeven moment in het noorden van Israël, in een gebied, in een plaats, dat heet Caesarea Philippi. In het noorden van Israël, boven het meer van Galilea. En dan vraagt de Heer Jezus eigenlijk naar de belijdenis van Petrus. Hè, wat voor belijdenis hij had. En want ja, je weet, we kunnen vaak allerlei dingen als het ware belijden, uitspreken. Maar is dat dan ook de juiste belijdenis? En Jezus, hij vroeg aan Simon Petrus van, joh, er zijn in deze tijd verschillende mensen en die zeggen heel wat over mij. Maar Petrus, wat zeg jij nou over mij? En dan zegt de Heer Jezus, ja, zeg jij misschien dat ik Johannes de Doper ben, of Elia, of Jeremia, of een of andere profeet. Maar dan komt Petrus met een geweldig belijdenis. En dat kunnen we zien in Matthäus hoofdstuk 16. En dan lees ik u even vanaf vers 15. Dus de Heer Jezus had gevraagd van, joh, wie ben ik? En dan komt Petrus met zijn belijdenis. En hij zeide tot hem, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Een geweldig belijdenis van Petrus. Jezus vroeg aan Petrus, ja maar, en dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Mijn vraag deze morgen, heeft u ook dezelfde belijdenis? Is Jezus Christus voor u ook de Zoon van de levende God? Is Hij de enige? Is Hij ook echt uw verlosser? Weet u deze morgen ook een kind van God te zijn? Amen. Dat is belangrijk. Hè, dat u een goede belijdenis hebt. Hè, er is veel geluid. En er is vaak, ja, weet je, hè, we horen vele stemmen. Maar het gaat erom dat u dus de juiste belijdenis hebt. Zoals Petrus. Hè, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hè, u bent de enige in mijn leven. En het is ook belangrijk dat u voor uzelf weet dat u ook echt een keuze voor de Zoon van God, voor Jezus Christus, heeft gemaakt. En dat is niet moeilijk. We moeten alleen inzien dat wij hebben gezondigd. En we moeten zeggen, Vader, wilt u me alsjeblieft de zonde vergeven? Dank u wel dat ik vanaf nu een kind van u mag zijn. En dan bent u een kind van God. Zo heel eenvoudig is het. Maar weet u, als kind van God moeten wij altijd uitkijken als we eenmaal een leven met de Heere Jezus leven. En we zijn al een hele lange tijd een kind van God, dat wij als het ware niet overmoedig worden. Want Petrus, die had een geweldige roeping. Van vissersman was hij een visser van mensen geworden. Petrus had een geweldige belijdenis, ik heb u dat net genoemd. Maar dan, ja weet je, als je dan een tijd met de Heere Jezus loopt, en je bent een lange tijd in Christen, dan is er een gevaar dat je dus als het ware overmoedig kan worden. En dat wordt eigenlijk Petrus. En dat kunnen we ook lezen. Hè, dat Petrus overmoedig wordt. Waar ik net al ook over sprak. Deze morgen gaan we met Petrus naar het kruis. Maar dan lezen wij in Matteüs 26. En dan lees ik u vanaf vers 30. Matteüs 26, en dan lees ik u vanaf vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mijn aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudden zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Nu komt Petrus. Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem, zelfs, al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook alle discipelen. Daar moeten we allemaal vooruit kijken. Petrus was een tijd met de Heer Jezus. Petrus had heel wat wonderen meegemaakt met de Heer Jezus. En zijn schoonmoeder van Petrus was ernstig ziek. En Jezus die kwam bij haar. En hij genas haar. En Petrus zag het. Maar dat niet alleen. Petrus, hij heeft zelfs op het meer van Galilea gelopen. Toen hij zag op Jezus. Hij kon op het water lopen. Hij had grote wonderen en tekenen meegemaakt. Petrus. Hij had gezien wat Jezus allemaal deed. Dat hij lammen liet lopen. Blinden het gezicht gaf. Dat hij zelfs doden opwekte. Petrus. Hij zat eigenlijk op de allerbeste theologische school die je in kan denken. Hij maakte het iedere dag mee. Maar hij was een lange tijd met de Heer Jezus. En weet je, dan kan er een sleur insluipen. Er kan een gewoonte insluipen. Als we een hele lange tijd een kind van God zijn. Dan kunnen we als het ware zo van, nou ja, er kan mij niets meer gebeuren. Ik ben al eenmaal een kind van God. En ik ben al een kind van God voor 40 jaar. En ja, wie maakt mij wat? Maar we moeten altijd voorzichtig zijn. Want Paulus zegt het ook. Paulus zegt, als wij het goede willen doen, is het kwade ons nabij. En zo is het. Weet u, Petrus, hij begon het als het ware een beetje van zichzelf te verwachten. Hij dacht, ik heb een bepaalde status. Heer, als u verloochenen kan zijn. Maar Heer, ik nooit. Heer, al zou ik voor u moeten sterven. Maar de Heer Jezus, hij kent ons hart. En dan geeft hij Petrus een berisping, een vermaning. En dan zegt hij Petrus, voordat de haan 3 keer kraait, zal je mij verloochenen. Hij kende het hart van Petrus. Maar de Heer kent ook als het ware ons hart. En daarvoor is het zo belangrijk, broeder en zuster, dat wij dus niet zeggen van, nou ja, ik zit hem eenmaal in de gemeente en ach, het zal mijn tijd wel duren. Nee, wij moeten niet overmoedig worden. Wij moeten blijven strijden, zeg het woord van God, tot het einde. Amen.
Amen.
Want dat kunnen we ook lezen in Openbaringen. Als we zien in Openbaringen, dan zien we in Openbaringen 2 en 3, dat dus als het ware, dat zijn die 7 brieven aan die 7 gemeenten, maar telkens weer aan het eind van die brief, staat er als het ware een soort vermaning. En dan pak ik maar, ik pak er maar 1 uit Sardes, Openbaringen 3 vers 5, en dan zien we staan, en dan zegt Johannes tot ons, en ook aan de gemeente te Sardes, maar ook vandaag tot een ieder van ons. En dan zegt hij, wie overwint, zal al dus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ziet u wel? De Heer zegt niet dat wij overmoedig moeten zijn, maar dat wij moeten overwinnen. Dat wij stand moeten houden tot het einde. En dan worden wij bekleed met witte klederen. En dan zegt de Heer, dan wordt onze naam geschreven in het boek des levens en die zal zeker niet uitgewist worden. En de Heer Jezus, hij zal u, hij zal mij, hij zal onze naam belijden voor zijn Vader die daar in de hemel is. Lieve broeder en zuster, laten we uitkijken dat we niet overmoedig zijn. Zo van, nou ja, ik ben er al. Nee, wie overwint? Strijden tot de finish. Dat we over die eindstrip zijn. Daar gaat het om. Petrus een roeping. Een geweldige belijdenis. Maar hij wordt overmoedig. En dan zien wij dat Petrus, en dat hij als het ware geestelijk in slaap valt. Want voordat Christus Jezus gevangen genomen zou worden, en hij wist dat hij veel moest gaan lijden, heeft hij als het ware gestreden in de hof van Gethsemane. Hij heeft zijn vader gebeden in de hof van Gethsemane. En hij heeft als het ware ook gevraagd aan zijn discipelen om het hem mee te bidden, om het hem mee te strijden. En dan, dat zien we ook in Matthäus hoofdstuk 26, vers 36. Gethsemane. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen: zet u hier neder, terwijl ik heen ga, om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede. En hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel, zei de Heer Jezus, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk mijn wil, maar gelijk uw wil. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: waart gij lieden zo weinig bij machten 1 uur met mij te waken? Waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dit is eigenlijk ook een les voor ieder van ons. Wij moeten biddende, wij moeten wakende zijn. Want we leven in een tijd dat de boze, en daar spreekt de Bijbel ook over, als het ware is gekomen in grote grimmigheid, weten dat hij weinig tijd heeft. En weet je, hij probeert ons ook bij de Heer Jezus vandaan te halen. Maar de Heer Jezus vraagt deze morgen aan u en aan mij om biddend te zijn, om wakend te zijn, om als het ware strijdende te zijn. De Heer Jezus had het zo gevraagd. Hij was bedroefd. Hij was beangst. Tot stervens toe. En dan vraagt hij aan Petrus en aan zijn discipelen van: jongens, in deze nacht kunnen jullie met mij waken? Kunnen jullie biddende zijn? Kan je met mij strijden? Maar helaas, de Heer Jezus, hij vindt ze allemaal slapende. Op het cruciale moment, als de Heer Jezus zijn discipel als het ware het hardst nodig had, staat hij er helemaal alleen voor. En weet u, waarvoor was de Heer Jezus nou zo bedroefd tot stervens toe? Het ging als het ware om één ding. En hij vraagt het ook aan de Vader. Hij vraagt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En we kunnen in het woord van God lezen, dat staat in Jeremia 25 vers 15. Ik ga het niet allemaal lezen deze morgen. Maar in Jeremia 25 vers 15 wordt er gesproken over een beker die vol gramschap is aangaande de zonde van alle volken. En weet u, die beker, die zou de Heer Jezus leeg moeten drinken. Een beker vol gramschap, een beker vol zonde. Verschrikkelijk. Terwijl de Heer Jezus als het ware volmaakt was. Hij was een volmaakte vrucht. En waar ook de Galatenbrief over spreekt. En wij moeten ons daar maar naar uitstrekken. Maar de Heer Jezus, hij was die volmaakte vrucht. Zoals Galaten 5 vers 22 spreekt. Want de Heer Jezus, hij was vol liefde, maar ook vol blijdschap. Hij was vol vrede. Hij was vol langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Hij was zachtmoedig. Hij had die zelfbeheersing. Hij was volmaakt. Maar weet u, God had een volmaakt iemand nodig om te sterven voor onvolmaakte mensen, zoals u en ik. En dat was als het ware die grote strijd, en daarvoor bad de Heer Jezus er ook om. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Want we zien ook in Galaten 5 vers 19, die beker die zat vol hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschappen. Al het vuil, alle zonde van alle mensen, van de hele wereld, zat in die beker. Heer, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil zal geschieden. Weet u, in die hof van Gethsemane, zijn zweet veranderde in bloed. Wat een strijd heeft hij daar gestreden. En zijn volgelingen waren in slaap gevallen. Daar moeten we oppassen, lieve broeder en zuster, dat we in deze tijd geestelijk niet in slaap vallen. Dat we niet helemaal in beslag worden genomen door al onze eigen dingen. Misschien de televisie, misschien de computer. Weet u, het is belangrijk dat we in deze tijd wakende zijn, biddende zijn. Dat we tijd nemen om onze Bijbel te lezen, om onze Bijbel te bestuderen. Dat we tijd nemen om te bidden. Dat we ook de samenkomsten niet overslaan. Hier gelukkig nooit. Want als ik hier kom, ik zie altijd, misschien vandaag één of twee misselen, maar de meeste, ja, die zijn altijd wel. Maar weet je, ik kom ook wel eens in gemeentes. We gaan ze zo gemiddeld één keer per maand naar de dienst. Want, dan heb ik, ja wel, dan moeten ze dit, dan moeten ze dat, dan moeten ze zus, moeten ze zo. En dan kijken ze morgens even naar Hour of Power. Maar dat is niet wat het woord van God bedoelt. En de Bijbel zegt, naarmate wij de dag zien naderen, aangaande de komst van de Heer Jezus, moeten wij de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, maar elkaar aansporen om de dienst te bezoeken. Amen. We moeten elkaar aanmoedigen. Je moet blij zijn met leiders die je niet in slaap laten vallen. Je moet blij zijn met leiders die je wakker houden, toch? Ja, dat is wel zo. Wij hebben s'avonds altijd een dienst, en wij zijn natuurlijk geen gemeente, maar ik heb een lijst. En als mensen een paar keer niet komen, dan ga ik ze bellen. Dan denk ik, joh, had je een verjaardag of zo? Wat was er, weet je wel? Maar ja, dan krijg je vaak allerlei verhalen. Maar ik begrijp het wel, weet je wel. Uitkijken, lieve broeder en zuster. Dat we bij de les blijven. Dat we niet in slaap vallen. We moeten er helemaal voor gaan. Juist in deze tijd. Want de boze, die deelt slaappilletjes uit. Ja. En niet aan de mensen in de wereld. Want die heeft die al. Maar het begin bij het huis van God. Dat zegt de Bijbel ook. Hè? De oordelen beginnen bij het huis van God. Daarvoor, juist, lieve broeder en zuster. Wees wakker. Amen.
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 Want weet je, wat hebben we allemaal gezien in het leven van Petrus? Een geweldige roeping. Een geweldige belijdenis. Overmoedig. Val in slaap. En dan zien wij dat Petrus een beetje aan het afglijden is. Heer, ik nooit. Heer, op. Heer, ik nooit. Zou ze u allemaal verlaten, Heer? Heer, ik wil met u sterven. Maar Petrus, hij begon te strijden naar het vlees. Vanuit de mens. Want wat zien wij toen de Heer Jezus die strijd had gestreden in Gethsemane en hij wist dat hij verraden zou worden. Wat zien wij wat er gebeurt bij de gevangen, bij de gevangennemen van de Heer Jezus. Ik heb deze morgen heel wat te lezen, maar het is allemaal mooi, past in deze lijdenstijd, dus daarvoor kunnen we ook heel wat lezen. Want ik wil graag het woord laten spreken. Maar dan zien wij in Matthäus 26 vers 47 het volgende. De gevangenneming. Jezus wordt gevangen genomen. En terwijl hij nog sprak, zie, daar was Judas. een van de 12. En met hem een grote scharen. Met zwaarden en stokken. Gezonden vanwege de overpriester en de oudste des volks. En die hem overlevende had hun een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide: wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, zijn verrader noemt hij vriend. Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden ze toe, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit. En dat was Petrus. En Petrus trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem een oor af. Toen zei Jezus tot hem: breng uw zwaard weder op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of weet gij niet dat ik mijn vader kan aanroepen en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen. Tot zover dit gedeelte. We zien Judas kusten. Jezus zegt: vriend, waarvoor ben je hier? Maar toen daar die schare was met stokken en toestanden, was er ook Petrus. En hij trok zijn zwaard en hij sloeg een oor af. En we weten ook dat de Heer Jezus weer een wonder deed, want hij genas het oor van die slaaf. En dan krijgt Petrus weer een vermaning. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Petrus, jongen, breng je zwaard terug op zijn plaats. Want een ieder die naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan. We hebben het ook gelezen. Jezus die sprak als het ware ook zo tegen zijn discipelen: van joh, ik word gevangen genomen. En dit is geen menselijke strijd. Want de Heer Jezus wist dat hij deze weg moest gaan. Het is geen menselijke strijd. Want de Heer Jezus die spreekt ook. Hij zegt: ik ben bij machten om 12 legioenen engelen te roepen. Dienen de engelen die hem zouden kunnen dienen. En weet u, een Romeins legioen, dat is een legereenheid. Een Romeins legereenheid bestond uit 6.000 soldaten. En de Heer Jezus die spreekt hier dat hij bij machten was om 12 legioenen te roepen. Dat wil zeggen 12 maal 6.000, dat is 72.000 engelen die hem zouden kunnen dienen. En die hadden makkelijk dat groepje kunnen verpletteren. Maar de Heer Jezus, hij deed het niet. Want hij wist dat hij was in het plan van God de Vader. En hij wist dat hij deze weg moest gaan. Want hij had nog zo gebeden in Gethsemane: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En het is ook onbegrijpelijk dat die goddelijke drie-eenheid, als het ware ook in Gethsemane, en met elkaar sprak. Maar God, hij gaf als het ware geen antwoord. Want God, hij wilde het zondeprobleem oplossen voor de mensen in deze wereld. En hij wist, God, dat het alleen maar kon door zijn Zoon Christus Jezus. De Heer Jezus, hij zegt hier: niet te strijden naar het vlees. Niet vanuit die eigen kracht. Maar laat het los, geef het over. En het was weer een les voor Petrus. Maar ik denk, broeder en zuster, deze morgen ook een les voor u en voor mij. Want wij leren hier dat wij niet ten strijde moeten gaan naar het vlees. Als anderen ons iets aandoen, moeten we niet hetzelfde terugdoen. Maar misschien moet ik het deze morgen niet zeggen op deze plaats, want misschien gaan we met uw hele familie met uw collega's, met uw vrienden, met uw buren. Nou, noem maar op, u gaat er perfect mee om. Dus dan is het hier niet op zijn plaats. Maar weet je, het kan wel eens zijn in ons leven dat we te maken hebben met mensen die misschien kwaad over je spreken. Of ze willen je een hak zetten. Of ja, ze zijn bezig misschien op je werk om de stoelpoten onder je vandaan te zagen. Of een beetje met de ellebogen werken. Om je weg te zetten, weg te drukken. Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Weet je, Jezus zegt de Bijbel, hij deed zijn mond niet open. Want hij was een lam dat de slachting werd geleid voor zijn slachters. Het is ook wat de Bijbel zegt. Als ze allievende kwaad over ons spreken of ja, ze zijn met je bezig. En ja, dat is altijd. Want als mensen niet meer over je praten of ze doen niks over je, ja, dan ben je er ook niet meer. Toch? Maar als je in beweging bent, ja, dan zal er wel eens wat zijn. Maar weet je, de Bijbel zegt dat we in alle situaties onze tong in toon moeten houden. Want de Bijbel zegt, als onze tong niet in toon is, dan is onze godsdienst waardeloos, staat er in het evangelie. Dus laat je tong in toon zijn. Wees niet teleurgesteld als je misschien in een situatie zit en je zegt, ja jongens, binnen de familie, ja misschien bij jullie niet, maar dat kan je wel eens hebben, weet je wel. Ja, toch gewoon, weet je wel, ja. Ja, ik werk niet meer, maar vroeger op het werk, bij ons, ja, dan had je van die mensen, weet je wel, die aantje de voorste, wit voetje halen bij de baas, hun waren de beste. Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we ermee om? Laat los. Het is niet onze strijd, maar het is zijn strijd. Amen. En God zal je maken tot dat wat hij wil dat je zijn zal. Hoef je niet overheen te zitten. Echt niet. Dat gaat helemaal. Maar Petrus deed het hier toch weer niet goed. Hij deed het niet goed, Petrus. Want hij sloeg zomaar even iemand weer een oor af. En hij krijgt toch weer een vermaning. Strijden naar het vlees. Maar ja, dat is hè, als ze overmoedig worden. Als ze denken van, nou ja, joh, hé, weet je, ik ben er al. Ja. Ik vond nog weinig te leren, want ik heb het wel helemaal gemaakt met de Heer. Hij begon te strijden naar het vlees. En dan zien wij dat Petrus, hij begon de Heer Jezus van verre te volgen. Hij was zo close. Hij was zo close. Hij dacht dat hij, nou ja, misschien wel een van de, hè? De. Maar hij was zo close. Maar hij glijdt af, Petrus. En hij begint de Heer Jezus van verre te volgen. Want dat kunnen wij lezen in Matteüs hoofdstuk 26 vers 58. Matteüs 26, vers 58. En naar al wat er was gebeurd, de Gethsemane in slaap gevallen, te strijden gegaan naar het vlees, hij glijdt af, Petrus. En dan zien wij Matteüs 26, vers 58. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. Jezus volgen van verre. Ik denk hij nam het niet meer zo nauw. Hij wilde nog wel eventjes kijken hoe het allemaal zou aflopen, maar hij volgde van verre. Weet u, hij had altijd goed geluisterd naar de stem van zijn Heer. Zeer zeker. Toen hij een vissersman was en hij werd geroepen door de Heer Jezus. Laat alles los, laat alles achter je. En terstond, hebben we ze net gelezen, volgde hij de Heer Jezus. En werd hij een visser van mensen. Maar hij volgde van verder. Hij ging kijken hoe het allemaal af zou lopen. Hij luisterde niet meer zo naar de stem van zijn Heer. En lieve broeder en zuster, wat is het toch noodzakelijk dat wij iedere dag luisteren naar de stem des Heeren. Amen. Amen. En dan vragen de luidjes wel eens op zaterdagavond aan mij, maar spreekt God dan nog? Ja, God spreekt vanuit zijn woord. En wij mogen tot God spreken als we bidden. Amen. Amen. als we bidden. De Heer spreekt. We mogen een levende relatie met de Heer Jezus hebben. Maar bij Petrus was het allemaal een beetje verkeeld. Dat warme hart van Petrus, er was lauwheid ingekomen. Hij gleed af. Hij volgde van verre om de afloop te zien. Het is eigenlijk heel verdrietig. Met iemand die eigenlijk een geweldige roeping heeft ontvangen van de Heere Jezus, hoe die als het ware helemaal af gaat glijden. Want we zien dat Petrus, hij begon zich behagelijk te voelen in de wereld. Je zou zeggen een man van God, mens, maar ook apostel. Een geweldige kerel, Petrus zeg. Wat had hij een prijs betaald? Hij had alles losgelaten. Een geweldige belijdenis. Heer, u bent de Christus. U bent de Zoon van de levende God. Geweldig. Maar Petrus, hij glijdt af. Want dan zien wij staan in Johannes, hoofdstuk 18. En dan lees ik u vanaf vers 17. Johannes, hoofdstuk 18, lees ik u vanaf vers 17. De slavin dan, die poortster was, die dus ja, portier was, die de deur een beetje in de gaten hield. De slavin dan, die poortster was, zeide tot Petrus, gij behoort toch ook niet tot die discipelen van die mens? Hij zeide, ik niet. De slaven en de dienaars stonden zich te warmen bij een kolenvuur dat ze aangelegd hadden, want het was koud. En ook Petrus stond zich bij hen te warmen. Een vraag, antwoord Petrus, ik niet. Het was koud. Petrus, hij warmt zich bij het vuur. Hij was één geworden met diegenen die bij dat vuur stonden. Broeder en zuster, wij moeten oppassen dat we niet afglijden, zodat wij ons gaan warmen bij het vuur van de wereld. Weet u, Petrus, hij had zich gewarmd bij de Heer Jezus. Hij was dicht bij het hart van de Heer Jezus. En hij had zoveel warmte ervaren in zijn leven. Maar hij glijdt af. En hij verloochent hem. En hij gaat zich warmen bij het vuur van de wereld. Petrus, hij begon zich daar een beetje thuis te voelen. Dat is altijd gevaarlijk. Als we ons thuis gaan voelen bij het vuur van de wereld. De Bijbel zegt ook, alle vriendschap met de wereld is vijandschap ten opzichte van God. We kunnen niet een vriend van de wereld zijn, van Egypte, en tegelijkertijd een vriend van God. We hebben dan samen met één been in de wereld, en met een ander been willen we staan in het koninkrijk van God, en dan zijn we wijdbeens en dat is moeilijk lopen. We moeten een keuze maken. En daar gaat het om, lieve mensen. Want weet u, Petrus, hij gaat volgen van verre. Hij warmt zich bij het vuur van de wereld. En dan zien we zelfs dat het gaat gebeuren wat Jezus had voorspeld. En dan ga ik u lezen vanaf vers Matthäus hoofdstuk 26. Ga ik u lezen vanaf vers 69. Jezus door Petrus verloochend. Petrus zat buiten in de hof. En er kwam een slavin naar hem toe. En zeide, ook gij waart bij Jezus, de Galileër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen. Ik weet niet wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en zeide tot hem, die daar waren, die man was bij Jezus de Nazareer. En wederom loochende hij met een eed. Ik ken die mens niet. Even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, waarlijk, ook gij behoort tot hen. Want ook Uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Petrus, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus ging naar buiten en hij weende bitter. Dit is heel wat, broer en zuster. Als je van zo'n hoogte in zo'n diepte terechtkomt. Onbegrijpelijk. Weet je, ik hoor het ook wel eens in Nederland. Van predikers of van leiders. Ik vind het altijd zeer verdrietig. Ik vind het altijd zeer verdrietig. Ik kan nog heel goed herinneren, weet je. Wij hadden vroeger een tentcampagne. En dan hadden wij Gert en Emien in een goede tijd. Ja, maar de tent zat helemaal vol. En dan kwamen zielen tot Jezus. En toen ging het een tijdje niet goed met Gert en Emien. Ze gleden af. Weet je, en dan hoorde je iedereen erover praten. Ik heb er nooit aan meegedaan. Moet je ook niet doen. Want daar moet je hard om huilen. Gelukkig is Gert, ik heb hem een keer voor de televisie gehoord, een geweldige getuigenis. Hij was weer opnieuw geraakt door de Heer Jezus. Daar moet blij mee zijn. We moeten blij zijn met onze broeders en zusters. Want de Bijbel zegt ook, als één lid lijdt, dan moeten we allemaal lijden. Dan moet je niet zeggen, die zuster zeggen, ja, die zat wel in die gemeente, maar ze ging nog naar de disco en ze rookte nog en ze hadden een tekort hockey aan. Moet je niet doen. We moeten blij zijn met elkaar. Amen. We moeten blij zijn met elkaar. We moeten huilen over één zondaar die verloren gedreigd te gaan. We moeten huilen. Maar Petrus, hij viel door de mand. De haan kraaide. Petrus zegt het woord van God, hij weende bitter en hij moest denken aan de woorden van Jezus. Weet u, Judas van Iscariot, hij had geen berouw. De Bijbel zegt, hij verhing zichzelf. Maar hier is een man, toen hij die haan hoorde kraaien, toen brak hij. Weet je, er kunnen ook momenten zijn in ons leven dat we ons schamen voor de Heer Jezus. Petrus, hij schaamde zich daar. Voor de Heer Jezus. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. En we kunnen ons schamen voor de Heer Jezus. Misschien op school. Op ons werk. Op de verjaardag met de familie. Bij je vrienden. Ja, we zitten soms in de gemeente. Maandag hebben we een verjaardag. Dan hoef je daar niet met allemaal traktaten en dan ook de Bijbel binnen te komen. Begrijp me goed, weet je dan. Maar als het op aankomt. Hebben we dan een goede belijdenis? Zoals Petrus begon. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn redder. En dat mogen we rustig zeggen. Weet u, het gevolg van dit alles. Petrus komt knel te zitten. En dan hebben we die hele lijdensweg. Jezus wordt veroordeeld. Zijn rug wordt als het ware omgeploegd. Hij krijgt een doornkroon. Hij moest zijn kruis sjouwen. Verschrikkelijk heeft hij geleden. Onmenselijk. De Bijbel zegt, hij was geen mens. Hij was niet om aan te zien. Maar Petrus, hij volgde van verre. Toen Jezus met zijn kruis liep, ik denk dat hij ook Petrus heeft ontmoet. En dat de Heer Jezus naar Petrus heeft gekeken. En toen de Heer Jezus Petrus aankeek, waren zijn ogen, de ogen van de Heer Jezus, vol liefde. Ondanks zijn eigen lijden. Ik zou misschien gezegd hebben, jongen, ik moet jou niet meer. Ik hoef jou niet meer. Want jij bent wel een verschrikkelijk jongen. Wat ben jij een waardeloze vent. Nee. Zo is de Heer Jezus niet. Hij wist, Petrus had berouw. Er stond daar een gebroken man. En weet je, van tijd tot tijd zijn we allemaal wel eens een Petrus. Toch of niet? Of hebben we allemaal altijd, we zeggen jongens, Ja, ik ontmoet wel eens van die broeders en zusters. Het is altijd halleluja. Ze hebben allemaal big smile, maar we hebben toch ook vaak onze strijd en onze dingen en gaat zo maar door. Maar ik geloof als we steeds weer met berouw bij de Heer Jezus komen, dan is er altijd een weg van herstel. Want Petrus, halleluja, hij mocht zien en ook ervaren dat de Heer Jezus aan het kruishout van Golgotha een geweldige overwinning heeft behaald. En de winkels liggen weer vol met paaseitjes. En heel veel zusters en ook allerlei andere vrouwen, die kopen een nieuw jurkje. Een paasjurkje. En het wordt lekker weer, hè? Dus je kan een leuk paasjurkje aan. Of we halen de paashaas in huis. Of weet ik allemaal niet, we gaan weer eitjes schilderen en gaat zo maar door. Maar weet u, dat heeft eigenlijk allemaal niets te maken met Pasen. Pasen wil zeggen, de Zoon van de levende God, hij is aan een kruishout gestorven voor ons zondaars. Hij is gestorven tussen twee bandieten, moordenaars. Hij is gekomen in een verschrikkelijke duisternis. Want toen hij hing aan het kruis, heeft hij het uitgeroepen: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De Zoon van de levende God, hij had te maken met de goddelijke drie-eenheid. Hij was van een God verlatenen. Weet u, maar het is zo geweldig fijn dat we mogen weten dat daar Paasmorgen is gekomen. En toen heeft het grootste wonder vanuit de hele wereldgeschiedenis plaatsgevonden. Want weet u, in de tijd van de Heer Jezus was het heel normaal dat Romeinen, mensen die iets strafbaars hadden gedaan, iets verkeerds hadden gedaan, was heel normaal dat ze werden gekruisigd. Dus het was eigenlijk ook heel normaal dat Jezus werd gekruisigd. En de Joden zouden misschien gedacht kunnen hebben of gezegd kunnen hebben, zie je wel, hij heeft iets verkeerd gedaan. Daarvoor wordt geslagen aan een kruis. Maar weet u, het is niet alleen maar gebleven bij die kruisring van de Heer Jezus. Want wij mogen met elkaar volgende week paasfeest vieren. En dat is een opstandingfeest. Ja, hij is gestorven aan een kruis. Hij is gebracht in een graf. Maar prijs de Heer, het is paasmorgen geworden. Het licht brak door. En het heeft de duisternis overwonnen. En dan zien wij staan in, dat wil ik toch even nog oplezen. En dan zien wij staan in Matteüs hoofdstuk 27 het volgende. Het sterven van Jezus. Omstreeks het negende uur, vers 46. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die in zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep weder met luide stem en gaf de geest. En toen hij riep met luide stem, toen heeft hij drie woorden als het ware uitgeroepen. Vanaf die heuvel Golgotha, het heeft geklonken als een klok. En hij riep het uit: het is volbracht. En dan zien we een geweldig groot wonder. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven. Het kwam vanuit de hemel. Van boven naar beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Ik geloof God heeft dat beperkt. Anders hadden alle doden opgestaan. En ze gingen uit de graven naar de opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met Jezus bewaakten zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon Gods. Paasmorgen. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden in tweeën. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Lieve broeder en zuster, hebben wij vrije toegang tot God de Vader. De rotsen die scheurden, de aarde die beefde, graven gingen open. Doden die stonden op. De moordenaar aan het kruis, die had erkend dat Jezus de zoon van de levende God was. Maar weet u, ook die Romeinse officier en met zijn manschappen, die komen als het ware tot getuigenis. En die zeggen, ja, dit was waarlijk de zoon van God. Door het kruis, door de opstanding van Jezus, mogen wij een volmaakt offer hebben. Door het kruis, door de opstanding van de Heer Jezus, is Gods genade vrijgekomen voor ieder die als het ware die genade wil ontvangen. Door het kruis, door de opstanding van de Heer Jezus, wordt er afgerekend met onze eigen ik, met onze oude mens. Door het kruis, door de opstanding van het kruis, weet u, dat is Satans zijn totale nederlaag geworden. Het kruis, de opstanding van Jezus, is het bewijs van Gods liefde voor u en voor mij. Maar ook door het kruis, door de opstanding van de Heer Jezus, is de genezing vrijgekomen naar ziel, geest en lichaam. We komen tot slot. Johannes of Petrus, hij ontvangt vergeving. Dat zien wij in Johannes 21, vers 15. Jezus was opgestaan. Hij is niet gelijk naar de hemel gegaan. Maar na zijn opstanding is hij nog 40 dagen gebleven. En toen is hij op hemelverdag naar de hemel gegaan. Maar in die 40 dagen heeft hij zijn discipelen ontmoet. En is hij zelfs ook naar Galilea gegaan. En de Bijbel zegt, hij heeft ze getoond aan meer dan 500. Hij heeft vis gegeten. Hij heeft zijn handen laten zien, zijn zij laten zien. Hij heeft zich getoond als de levende. En dan zien wij dat na de opstanding, dat Petrus, hij wordt opnieuw in dienst genomen. Johannes 21, vers 15. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, hebt gij me waarlijk lief? Meer dan deze. Hij zeide tot hem, ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide de tweede malen weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij me waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heer, gij weet het, dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En hij zeide ten derde malen, de haan had ook 3 keer gekraaid. En toen verloochende hij. Nu vraagt de Heer Jezus 3 maal aan Simon Petrus. En hij zeide ten derde malen tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Petrus, hij wordt hier door de Heer Jezus in ere hersteld. Petrus, hij is geworden van een riet, door de wind heen en weer bewogen, en tot een rots. Petrus, hij mocht zichzelf hier warmen bij de Heer Jezus. En broeder en zuster, het leven van Petrus. Ik denk dat wij onszelf er ook in mogen erkennen. En dat het ook een les voor ieder van ons mag zijn.